Er is iets hogers, een hoger doel wat deze mensen bindt. Of ze, wat voor rol ze dan ook hebben.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze podcast onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
Nu is het zo dat als je reservist bent, dat zeggen we altijd, dan is dat wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dus je wordt wel geacht mee te doen. Maar het is ook niet zo dat je iedere maandagochtend daar moet staan.
Co-host is Pascal Teunissen.
De gast vandaag zijn Okke Molenaar. Hij is hoofd van de afdeling Reservisten en Samenleving bij het ministerie van Defensie. En Koos van der Tang. Hij is teamlead en senior consultant bij Strict. En beide heren zijn reservisten. En we merken uit het bedrijfsleven dat er veel vragen leven over wat reservisten nou zijn, wat ze doen. En dus we zijn blij dat jullie hier vandaag te gast willen zijn.
Ik ga natuurlijk mijn research een beetje doen. En ik kwam tot ontdekking dat Defensie 12.000 reservisten zoekt. En nu zitten we toevalligerwijs aan tafel bij de man die erover gaat. En een baan combineren met militaire taken wordt steeds belangrijker. Wat is er aan de hand, Okke? Waarom is het zo lastig om reservisten te vinden?
We hebben op dit moment rond de 8000 reservisten. Maar als de situatie dreigender wordt, hebben we gewoon meer mensen nodig. Denk eventjes om een simpel voorbeeld te geven. Het bewaken en beveiligen van kritische infrastructuur in Nederland. Zowel militair als civiel. Dat moet beschermd worden. Daar heb je mensen voor nodig. Daar heb je misschien geen fulltime beroepsmilitairen voor nodig. Maar reservisten kunnen daar een hele goede rol vervullen. Ook als je meer mensen bijvoorbeeld aan de oostflank zou nodig hebben, of richting het noorden op de wateren, dan wil je flexibiliteit hebben. En daar zijn reservisten heel geschikt voor.
We moeten van 8000 naar
20.000 in 2030. En wellicht nog naar meer als de dreigende situatie toeneemt. Dus we gaan echt fors, heel fors groeien. En dat zou kunnen betekenen dat wij meer dan twee keer zo groot gaan worden in de toekomst. En dat vraagt nogal wat van onze organisatie.
Dan komen die mensen natuurlijk worden gezocht onder mensen die al werken. Ja. Dus lijkt me dat voor mensen die ondernemers, voor bedrijven, lijkt me dat helemaal niet zo makkelijk. Dan heb je opeens mensen in dienst die weggeroepen kunnen worden. Dat lijkt me soms onhandig.
Ja, maar het vraagt sowieso van de werkgevers dat zij hier open voor staan. Nou, het goede nieuws is dat wij echt merken dat er een verandering in de maatschappij plaatsvindt. En dat werkgevers en ook instellingen iets willen gaan doen en willen helpen om Nederland weerbaarder te maken. Dus dat gaat helpen in ieder geval in de zoektocht naar deze mensen. Maar ik denk dat het vraagt ook om goed communiceren met elkaar, goede afspraken met elkaar. En dat is een van de dingen waar wij als afdeling reservisten en samenleving ook bij supporten. Wat moet je in je arbeidsvoorwaarden afspreken, zodat het ook duidelijk is voor beide partijen waar ze aan toe zijn. Wat doe je als er iemand in diensttijd een blessure oploopt, is hij dan daarvoor beschermd en wordt hij daar door Defensie in geholpen? Dat soort dingen moet je gewoon goed regelen en afspreken. Maar dat kan, laat ik daar ook duidelijk over zijn. We zijn ook de pakketten, eigenlijk het reservistenpakket wat wij aan bedrijven in de toekomst kunnen geven van dit en dit en dit moet je doen en moet je goed inregelen. Dat is binnenkort ook weer helemaal up-to-date gemaakt. Dus dat is in feite ook het product dat wij richting de bedrijven willen aanbieden.
Koos, jij werkt bij Strict, dat is een adviesbureau. Waarom ben jij eigenlijk reservist?
Ja, dat begon eigenlijk al in mijn studietijd, zal ik maar zeggen. Destijds dan zit je zo eens te kijken naar dat vakkenvullen in de supermarkt en je denkt, nou mooi, dat heb ik nou een paar jaar gedaan. Dat is één. Twee is, wat zal ik eens gaan doen later als ik groot ben? Welke vervolgopleiding zal ik eens kiezen? Is Defensie iets voor mij? Nou, ik dacht, ja, ik ga me gewoon eens verdiepen. Het was erg interessant om eens een keer die voorlichting te volgen. Maar ik kende eigenlijk niemand daar. Behalve een reservist. Dus die zei, nou weet je wat, als je niet zeker weet. Je gaat gewoon een civiel een studie doen. Dus prima, dan combineer je dat toch gewoon met het zijn van reservist. Dus zo ben ik daar eigenlijk aan begonnen.
Ik moet zeggen, bij ons vanuit het bedrijfsleven merken we ook wel dat meneer Molenaar ook zegt. Is ook wel de wens om mee te werken hieraan. Hè? Vinden we ook heel belangrijk om dat steentje bij te dragen. Moeten dan wel goede afspraken gemaakt worden? Ik vraag me dan af inderdaad. Toen jij begon, ging je naar je werkgever toe, neem ik aan. Hoe werd daar gereageerd?
Nou, toen ik begon natuurlijk niet, want dat is al 15 jaar geleden. Dus toen was ik student. Maar toen ik eenmaal bij mijn huidige werkgever ook begon als trainee, heb ik dat natuurlijk wel gemeld. En die vonden dat helemaal fantastisch, hartstikke mooi. Hè? Nevenfuncties zijn bij de meeste bedrijven die in het segment waar ik dan zocht, hè, adviesbureaus, die vinden dat alleen maar mooi. Want dan ben je wat breed georiënteerd.
Maar ze willen niet weten of zo van, hey, ben je wel elke keer beschikbaar voor mij? Ben je niet dan heel lang weg?
Ja, die vraag krijg je natuurlijk wel. Hè? Ja. Van, hey, wat betekent dat nou? Nou, nu is het zo dat als je reservist bent, dat zeggen we altijd, dan is dat niet vrijwillig, of wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dus je wordt wel geacht mee te doen. Maar het is ook niet zo dat je iedere maandagochtend daar moet staan, zeg maar.
Oké, vraag aan jullie beiden. Kunnen jullie nou schetsen wat het nou precies behelst om reservist te zijn? Wat is nou eigenlijk een reservist? En hoe ziet dat er dan in de dagelijkse praktijk uit? Misschien eerst ook het eerste deel. Wat is eigenlijk een reservist?
Een reservist is een je zou kunnen zeggen een deeltijd militair. Overigens zijn er ook fulltime reservisten, om het even ingewikkeld te maken. Dus mensen die gewoon al hun tijd als reservist invullen. Maar in principe, hè, wat je het meeste ziet, zijn militairen die in deeltijd actief zijn voor defensie en bepaalde taken hebben. Dat kan dat je bij bewaken en beveiligen doet in je vrije tijd. En dat is vaak is dat ook in weekenden of het kan ook in avonduren plaatsvinden. Maar het kan ook zijn dat je een hele specifieke deskundigheid hebt. Je bent bijvoorbeeld een specialist op het gebied van cyber. Dat je bij een IT-bedrijf werkt en daar iets doet in de bescherming van dat bedrijf. Ten aanzien van cyber. En dat je die kennis ook kunt inbrengen bij defensie. Dus het gaat om hele specifieke activiteiten zijn. Het kan weer brede militaire taken zijn. Vaak de gemene deler is dat het over het algemeen in deeltijd is. En dat je op die manier je het naast je normale werk kunt doen.
En Koos, als je mij even meeneemt naar jouw werk, hoe ziet dat er dan uit, het reservist zijn? Moet je op trainingen of word je misschien een keertje uitgezonden?
Ja, dat is misschien leuk om even. Ik kan een dubbel plaatje schetsen eigenlijk. Hè? Dus zoals ik ooit begon, zeg maar, bij de wat nu dan heet infanterie bewaken en beveiligen van het Korps Nationale Reserve. Het bewaken en beveiligen vakgebied. Dan is de dagdagelijkse praktijk, zeg maar, dat je niet iedere dag moet komen, maar wel iedere maand een paar keer actief moet zijn. Ik hoorde recent van een collega die daar nog bij is, dat hun gevraagd is om elke maandagavond, in het geval van de leidinggevende functies, aanwezig te zijn op de kazerne. Daarbij komt vaak ook nog minimaal een zaterdag. En soms ook nog een donderdagavond beginnen, vrijdag vrij nemen en zaterdag ook einde van de middag afzwaaien. Dus dat, in dat vakgebied zit echt wel een zware belasting, zal ik maar even zo zeggen, qua uren. Als je meer in de specialistische, specifieke deskundigheid hoek gaat kijken, dan is het een stuk flexibeler. Dan heb je natuurlijk wel een aantal basisvaardigheden die je ieder jaar moet doen, die een aantal dagen kosten. En daarnaast heb je meestal wel 2 of 3 oefeningen waar je aan bij moet dragen. Maar het is niet zo dat je iedere maand net zoveel moet opkomen, zeg maar, als bij bewaken en beveiligen.
Het is dus niet voor iedereen, Okke. Je moet wel daadwerkelijk gemotiveerd zijn en dedicated zijn. Of...
Ja, ik denk dat je dat heel goed zegt. Ik denk dat er is iets hogers, een hoger doel wat deze mensen bindt. Of ze wat voor rol ze dan ook hebben. Wat mij altijd heel erg heeft gedreven om dit werk te doen, is de purpose. Hè? Waarom doe je het? Dit gaat over iets essentieels, namelijk de veiligheid van ons land. En het heeft jarenlang, hebben we natuurlijk met z'n allen ongeveer figuurlijk op de stretcher gelegen met een cocktail en denken, het is allemaal wel goed. En als het echt een beetje mis is, dan komt onze grote broer Amerika ons redden. Ja, dat is een beetje over. He? We moeten zelf aan de slag. We zijn weer zelf verantwoordelijk. En dat zie je nu ook gebeuren in de maatschappij. Daar zie je de duidelijke tekenen van plaatsvinden. Maar dat is wel dat hogere doel wat ons bindt. Ja, dat vind ik ook het mooie eraan. Ondanks het feit dat de situatie toch natuurlijk negatief aan het veranderen is.
Je hebt het over een hoger doel. Maar ik denk dat mensen ook gewoon van zichzelf moeten denken van, ja, kan ik het wel? Hè? Je zit hier nou tegenover een 54-jarige redacteur en een iets jongere podcaster.
44 jaar.
Zo, there you go. Misschien dat wij wel denken van, wat kunnen wij daar nou aan toevoegen? Zouden wij geschikt zijn als reservist?
volmondig kan ik zeggen, nou, ik weet niet hoe je, hè, je zal door de keuring moeten. Mm. Hè, zoals iedereen.
Fysiek,
je moet fysiek, psychologisch, je zal testen moeten doen.
Vertel daar eens wat meer over. Ik ga je even onderbreken. Ja. Wat moet ik door? Moet ik sprintjes trekken? Moet ik opdrukken? Moet ik puzzeltjes maken? Vertel eens even wat erbij komt kijken.
Dat allemaal. Ja, je krijgt, dat is onderdeel van een psychologische test, wat je noemt over puzzeltjes maken. En je moet even snel rekenen. En dat soort dingen zit er ook bij. Maar ook hoe snel kun jij 2400 meter lopen. In principe moet je een bepaalde mate van fitheid hebben. Daar word je op getest. Hoe zit je mentaal in elkaar? Je wordt natuurlijk ook, je wordt ook gescreend. Wat is je achtergrond? Hoe heb je jezelf? Hoe heb je je gedragen? Al die dingen tellen mee om uiteindelijk daarvoor goedgekeurd te worden. Als je daar doorheen komt, zijn jullie allebei nog in de leeftijdscategorie dat je reservist kunt worden.
En wat gebeurt er dan vervolgens? Dan ben ik reservist.
Ja.
Moet ik dan af en toe opkomen dagen over trainingen of zo? Of word ik ergens voor klaargestoomd? Wat gebeurt er dan met
mij? Het is afhankelijk, wat Koos zei, voor wat voor positie je gaat. Of dat die specifieke deskundigheid is. Of dat je voor bijvoorbeeld die militaire taken gaat. En dat gaat ook bepaald. Je hebt natuurlijk een basis, je gereedstelling heb je nodig. Dus je zal dat altijd jaarlijks moeten blijven opfrissen. Maar hoe je dan uiteindelijk wordt ingezet, is afhankelijk, zoals Koos net ook vertelde, van de functie die je vervult.
Ik denk dat bedrijven ook wel erg geïnteresseerd zijn in wat jij nou bijvoorbeeld, Koos, meeneemt als extra's weer terug naar het bedrijfsleven. Heb je het idee dat jij iets meer kunt dan de niet-reservist?
Oeh, dat is altijd leuk. Ja, ik stuurde toevallig vanmiddag nog even een appje naar mijn collega's, want die vroegen, wat leer je daar eigenlijk allemaal? En dan krijg je van die emoticons terug op de app, zal ik maar zeggen. Zo van wauw, en spierballen vertonen enzovoort. Maar die vinden dat natuurlijk best wel gaaf, omdat het niet alledaagse dingen zijn. Ik noem maar wat even iets wat redelijk bekend is, ZAKH. Maar dan zeg je, waar gaat het over?
Ja.
Maar dan zeggen wij altijd, dat is militaire EHBO. Dus als er wat misgaat, in het gevechtsveld kan natuurlijk, of bij een bewakingstaak, kan natuurlijk wat heftiger zijn misschien dan als je van de stoep valt. Maar in beide gevallen is het goed als je weet wat je moet doen. Daar heb je bepaalde protocollen voor, die leer je aan. En dat doe je ook met oefenslachtoffers, heb ik gisteren ook nog gedaan. Dus dat zijn dingen die je daar leert. Maar los van de specifiek, laten we zeggen, de zaken militaire activiteiten, leer je natuurlijk ook gewoon in een groep te functioneren. In die nodig leiding te geven aan een groep. Leiding te ontvangen. Met bepaalde voorschriften te werken die je gewoon netjes moet opvolgen. Want anders kan er iets misgaan. Dus dat zijn allemaal elementen die daarbij aan bod komen. En daar heeft een werkgever denk ik ook wel eens wat aan. Neem het voorbeeld van leiding geven en ontvangen. Nou, dat geldt overal. Dus in ieder bedrijf wordt leiding gegeven, als het goed is. En ontvangen, denk ik wel.
Ze zijn blij dat je goed orders kunt volgen hier. Dat is het.
Of uitdelen, weet je niet. Ja. Dus nee, maar dat is vrij divers. En werkgevers vinden het denk ik ook gewoon gaaf. En moet je natuurlijk aan mijn werkgever vragen. Die zegt dan ook, die brengt toch weer een andere blik met zich mee. En dat is eigenlijk wat je dan ook terugkrijgt.
Jullie maakten net wel vrij duidelijk dat het niet vrijwillig is en ook zeker niet vrijblijvend. Je gaat de uren insteken, je gaat de tijd en je gaat er ook veel energie insteken. Dat is vanuit de kant van de reservist. Vanuit de kant van het bedrijf dat zegt, oh, wij willen een steentje bijdragen, is het dus ook allemaal niet makkelijk. Je moet er rekening mee houden dat iemand daadwerkelijk soms niet beschikbaar is of dagen weg moet zijn. Even de waarschuwende woorden naar de bedrijven die denken van, nou, doe mij maar een paar reservisten. Wat komt erbij kijken als je een bedrijf runt? Hoe makkelijk of moeilijk kan het zijn?
Nou, goede vraag. En dat kost tijd. Het gaat niet vanzelf. Ik weet niet of jullie hebben gehoord van de Nationale Weerbaarheidstraining. En dat is eigenlijk ook nog een nieuw opleidingspad richting het reservistschap. Dat is een training of eigenlijk een opleiding van 10 weken. Waarbij je reservist. Nou, daarna ben je reservist. Dat wordt nu al aangeboden aan scholen en kennisinstellingen. Maar ook aan bedrijven kunnen daar ook een beroep op doen om mensen aan te bieden. Ik vertel dit omdat dat betekent dat, om maar een voorbeeld te geven hier, dat 10 weken tijd kost om zo iemand op te leiden. Zo'n nationale weerbaarheidstraining. En ik heb nu de eerste voorbeelden van. Het is een supermarkt bijvoorbeeld, die een aantal mensen nu dit jaar meelaat opleiden door die nationale weerbaarheidstraining. En die worden reservist. Die doen dus een investering van 10 weken. En die vullen in die tijd het salaris aan van deze mensen. Dus het kost geld, want het salaris ligt lager dan wat ze dan in het bedrijfsleven. Dus dat moeten ze aanvullen. Ze vinden het goed dat die tijd wordt geïnvesteerd. Dus het gaat niet voor niets. Maar ik vind het wel mooi dat soort bedrijven nu naar voren stappen en dat soort dingen gaan ondernemen. Dat betekent dat ze een verantwoordelijkheid nemen. En dat is iets wat wij toejuichen.
Nou werken bedrijven en de overheid al samen bij het vinden van reservisten. Maar mijn vraag zou zijn, wie heeft hier dan de regie en wie vind jij dat die reservisten moet zoeken? Hebben bedrijven daar ook een rol bij? Moeten ze stapels folders hebben? Zo van, wordt de reservist? Of hoe zie je dat voor je?
Ook dat is een mooie vraag, want het is dit gaat over een weerbare samenleving. Dat doen we samen. Een weerbare samenleving is niet de verantwoordelijkheid van Defensie alleen. Dat moeten we nogmaals samen doen. En het mooie van de beweging die je nu ziet, is dat voor de werving van deze nieuwe mensen voor Defensie ook het bedrijfsleven verantwoordelijkheid gaat nemen. En dat is echt iets wat best bijzonder is. Want dat zien we zelfs in de landen om ons heen nog niet op deze schaal gebeuren zoals wij nu de initiële bewegingen in Nederland zien. Dus dat is een mooie beweging. En ja, ik zou bijna tegen alle bedrijven willen zeggen, denk daar eens goed over na. Hè? Wil je die rol spelen? En wil je die verantwoordelijkheid nemen? En wat ben je bereid om daarvoor ook in te leggen? Je krijgt er ook een hoop voor terug. Namelijk mensen die fysiek getraind worden, die fit zijn, die scherp zijn op veiligheidsaspecten. Bedrijven moeten zich ook daarop voorbereiden. Kortom, je krijgt ook een hoop terug.
Koos, bedrijven die zijn natuurlijk lang niet allemaal klaar voor types zoals jij. Nu ben jij bij de hand genoeg om het zelf te organiseren. Jij stapt gewoon naar je baas en zegt van, hey, hier moeten we beleid op maken. Als je dan kijkt naar het beleid dat jullie hebben gecreëerd, wat staat er dan in? Wat hebben jullie dan geregeld? Wat hebben jullie afgesproken? Zodat andere bedrijven misschien denken, oh ja, oké, interessant.
Ja, er staan heel veel. Dat is een dik document, zou ik bijna zeggen. Er staan wat juridische teksten in van hoe dingen geregeld zijn. Hè. Zoals ook net ook al zei, als je wat krijgt bij Defensie, je valt hier van de hindernissenbaan, ik noem maar wat. Mm-hmm. En je raakt geblesseerd. Nou, dan is Defensie natuurlijk verantwoordelijk. Dat staat dan netjes op papier. Maar een van de meest aansprekende voorbeelden is altijd dat wij bij de werkgever 5 vakantiedagen hebben. En wat zijn dus geen normale vakantiedagen. Die zijn alleen inzetbaar om als reservist die werk te doen per jaar. En dat betekent dat ik niet van mijn gewone vakantiesaldo ook nog eens hier ben, zeg maar. Maar dat ik daar 5 dagen in het jaar, zeg maar even grosso modo, de dagen die je nodig hebt om je basisvaardigheden te trainen, dat ik die in ieder geval heb van de baas. En daarmee investeert de baas, zeg maar, in de veiligheid van het land. Zo gezegd. En alle andere inzetten, nou, die moet je natuurlijk zelf regelen. Of vrijnemen, zeg maar.
En daar zie je ook een beweging in. Hè? Want Koos krijgt dan 5 dagen extra daarvoor. Maar er zijn nu al bedrijven die 10 dagen betaald aanbieden. Kortom, er is een beweging gaande dat daar ook echt in meegedacht wordt. Wij vinden dit belangrijk. Dus wat is de ruimte? En dat is vooral iets waar bedrijven over zouden moeten nadenken. Eigenlijk een relatief makkelijke is. Hoeveel dagen ben ik bereid om in feite aan onze reservisten te geven die wij in dienst hebben om dit soort taken te doen zonder dat ze daarop inleveren?
Heb jij documentjes klaar liggen die bedrijven gewoon kunnen opvragen van hey, waar moet ik op letten, waar moet ik aan denken als ik met reservisten in zee wil gaan? Is er nou een soort standaard afspraken die je min of meer kan copy-pasten?
Ja, die hebben wij ook beschikbaar. En hoe meer bedrijven dit aan het doen zijn, hoe meer wij beschikbaar hebben aan voorbeelden. Wij hebben, misschien om even te schetsen waar mijn afdeling mee bezig is. Afdeling Reservist en Samenleving werkt in de 4 VNO-NCW-regio's en de Limburgse Werkgeversvereniging regio. Daar zijn wij vertegenwoordigd. Daar hebben wij twee adviseurs van mijn afdeling rondlopen, maar ook mensen van het platform Defensie Bedrijfsleven, wat uit de landmacht afkomstig is. Die zijn er ook actief in. En Mind, dat is een innovatieonderdeel van Defensie, wat ook heel erg samenwerkt met het bedrijfsleven. Die zitten allemaal in die regio. En wat we hebben afgesproken met elkaar, dat wij een gezamenlijk defensieloket openen per 1 juli... om bedrijven de gelegenheid te geven om ons makkelijk te kunnen vinden en met ons die gesprekken aan te gaan. En wij hebben inderdaad in ik noem het altijd maar de koffers van de adviseurs, daar zitten standaard contracten in, voorbeelden en allerlei andere dingen die een werkgever gewoon nodig heeft om dit goed in te regelen. Dus dat wordt in de toekomst heel vrij makkelijk copy-paste. Je spraakt een gesprek aan met ons als afdeling. Een van mijn adviseurs komt langs. Er worden gesprekken gevoerd en er kan maatwerk geleverd worden in hoe je dat proces kunt starten.
Nou, we hebben het de hele tijd over hoe regel je dat in, hè, als ondernemer, als een van jouw werknemers dat doet als je personeel graag reservist wil zijn. Maar als je nou zelf ondernemer bent met of zonder personeel, kun je dan ook reservist worden of is dat niet te doen?
Nou, goeie vraag. Ik sliep vannacht op de kamer met twee ondernemers. Die dus ook allebei reservist zijn. En ik heb ze ook even in aanloop naar deze podcast toe natuurlijk de vraag gesteld. Goh, hoe zou je dat dan vinden als ook collega's van jullie dat zouden doen? Of medewerkers? Nou, hartstikke gaaf natuurlijk, zegt één. Ik zou hem zo inderdaad die 2 weken geven. Dus ja, die zijn er al. Hè? Dus het netwerk waar ik bij zit, expliciet, heeft heel veel ondernemers. En zij
weten dat te combineren. Want ja, je bent dan toch even weg van je eigen zaken. Lijkt me toch lastig om dat even onbeheerd, om het zo te zeggen, achter te laten.
Ja, dat verschilt natuurlijk heel erg. Hè. De meeste ondernemers die zorgen ook wel voor wat bewegingsvrijheid. En de telefoon die doet het ook in de pauze, zal ik maar zeggen.
Maar niet op de hindernisbaan, hè?
Niet op de hindernisbaan, nee. Correct.
Stel voor, iemand belt jou op die telefoon en die zegt van ik wil ook reservist worden, maar ik twijfel eigenlijk nog. Hoe overtuig je zo iemand?
Ja, overtuigen, dat moeten ze zichzelf vooral doen, hè? Dus wat ik dan vaak doe is zeg, hey, wat vind je interessant? Wat heeft je getriggerd? En laten we eens kijken of via mijn netwerk, hè, of ik iemand kan vinden dat je een keer mee kan kijken of dat bij de club is waar ik bij zit, de eenheid, of een andere eenheid, als je daar meer interesse in hebt waar ik iemand ken, of anders via wel even weet te komen. Ja, dat is meestal toch de manier, hè, voor mensen om zelf een afweging te kunnen maken, en goed te kunnen opsnuiven wat dat nou inhoudt, even los van de verving.
Bij welke eenheid zit je dan eigenlijk?
Ik zit bij het 1 Civiel Militair Interactiecommando. Dat zit in Apeldoorn. Dat is eigenlijk een eenheid die ooit is ontstaan vanuit het besef dat militaire operaties gedijen, geholpen worden bij een goed contact met de burgerbevolking en de lokale bedrijfsleven. Want ja, die zitten natuurlijk ook niet te wachten op conflict situaties. Die hebben daar last van. Maar militaire commandanten hebben niet per definitie goed begrip van de civiele wereld. Hè, dus die willen wel graag geadviseerd worden ook over, hey, hoe kan ik daar het beste mee omgaan? En dus zo is dat eigenlijk ontstaan. En ja, binnen die eenheid zitten allerlei kennisnetwerken. Tegenwoordig valt dat onder een nieuw wapen, zoals dat heet. Dat heet dan communication and engagement, in goed Nederlands. die bekwaamt zich er vooral in om zeg maar, met de civiele wereld contact te onderhouden.
En Okke, ik neem aan dat jij zelf ook reservist bent.
Ik ben ook reservist.
Vertel eens wat over jouw eenheid.
Ik ben onderdeel van de Koninklijke Marine. Dat is mijn operationeel commando waar ik toe behoor. Verder valt er niet over zeggen. Dat zie je ook aan het kleurpak. Hè. Koos heeft een groen pak aan. Ik heb een blauw pak aan.
Zit er eentje in het blauw en eentje in het groen. Ja, je hoeft ook niet per se een militaire achtergrond te hebben. Dat was mijn misvatting toen ik hieraan begon met nadenken. Nee. Oh nee, je hoeft helemaal geen militaire geweest.
Dat noemen wij spijkerbroekreservisten. Dat zijn mensen die eigenlijk die geen achtergrond hebben. Maar als je door de opleiding gaat, ben je daarna reservist en kan je militaire zaken invullen.
En dan ook als een van onze vele luisteraars nu denkt van, hey, reservist worden, dat is inderdaad iets wat ik eigenlijk altijd al had willen doen. Wat is dan de eerste stap?
De eerste stap is, ja, ik zou nog altijd even, bel eens even met iemand die je kent, die het al doet, zodat je daar toch nog eens eventjes even mee kunt praten, om het beeld te bevestigen dat je dan wellicht in je hoofd had. En als het nog steeds zo is, als je denkt, dit is, ik ben zo'n persoon die als de, ook in het goed Nederlands, if the shit hits the fan, niet onder tafel kruipt, maar denkt van, wat kan ik bijdragen? Ja, als je dat wil, dan zou ik zeggen, dan is het formele pad werk bij defensie.nl. Daar kan je gewoon direct naar het kopje reservisten gaan. Daar zie je vacatures. En die vacatures gaan de komende maanden, kan ik verklappen, fors toenemen. Want dan hebben we ook nagedacht over hoe onze organisatie eruit moet zien als het dreigender wordt. En dat gaat ook meer posities opleveren. Nou ja, dan kan je daarop gaan solliciteren.
En even voor de helderheid. Jij zat je in de vorige aflevering best wel een beetje boos te maken over het Amerikaanse leger die transgenders eruit trapt.
Ja.
Iedereen is welkom in Nederland, hè?
Iedereen is welkom. Punt.
Koos van der Tang, Okke Molenaar, dank jullie wel. En ik wens jullie succes met het vinden van 12.000 reservisten. Waaronder misschien een heleboel spijkerbroekreservisten.
Wie weet.
Welkom.
Pascal, ja. Waar kunnen onze luisteraars al die andere afleveringen terugluisteren?
Dat kan zoals altijd in hun eigen favoriete podcast-app of kijk bij ons op opinieblatforum.nl.
Dank jullie wel.